En we lezen daarna Lucas 1 vanaf vers 26 tot en met 45.
En in de zesde maand werd de engel Gabriel van God gezonden naar een stad in Galilea, genaamd Nazareth, tot een maagd die ondertrouwd was met een man wiens naam was Jozef, uit het huis van David. En de naam der maagd was Maria. En de engel tot haar ingekomen zijnde, zeide: wees gegroet, gij begenadigde, de Heere is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En als zij hem zag, werd ze zeer ontroerd over dit zijn woord en overlegde hoedanig deze groetenis mocht zijn. En de engel zei tot haar: vrees niet, Maria, want gij hebt genade bij God gevonden. En zie, gij zult bevrucht worden en een zoon baren en zult zijn naam heten Jezus. Deze zal groot zijn en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden. En God de Heere zal hem de troon zijns vaders Davids geven. En hij zal over het huis Jacobs koning zijn in der eeuwigheid. En zijns koninkrijks zal geen einde zijn. En Maria zei tot de engel: hoe zal dat wezen, terwijl ik geen man beken? En de engel antwoordende zeide tot haar: de Heilige Geest zal over u komen. En de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen. Daarom ook dat Heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods Zoon genaamd worden. En zie, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand is haar, die onvruchtbaar genaamd was, de zesde. Want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. En Maria zeide: zie, de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En de engel ging weg van haar. En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte in de stad van Juda en kwam in het huis van Zacharias en groette Elisabeth. En het geschiedde, als Elisabeth de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeke op in haar buik. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep uit met grote stem en zei: gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht uws buiks. En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heere tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeke van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.
Deze voorbereiding zondag op de bediening van het heilige avondmaal wordt vanmorgen Gods woord verkondigd vanuit Lucas 1 vers 45. Lucas 1 vers 45, dat zijn de woorden die Elisabeth toevertrouwt aan Maria. En waarmee ook de beschrijving van de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria wordt afgerond. Er luidt Gods woord: zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Dat wordt tegen Maria gezegd die gelooft. En Maria's geloof zoekt bevestiging, dat is de eerste lijn in de prediking. Legt verbinding, dat is de tweede lijn in de prediking. En geeft verwachting, dat is de derde lijn in de prediking. Dus Maria's geloof zoekt bevestiging, legt verbinding en geeft verwachting. Zeg het wel eens, gemeente, tegen elkaar: haastige spoed is zelden goed. En er is ook een Bijbelse variant op die uitdrukking: zij die geloven, haasten niet. Ik moest eraan denken toen ik bezig was met dit gedeelte. De haast van Maria. Vanwaar die haast van Maria? Dus op het eerste gezicht helemaal geen reden om zoveel spoed en zoveel haast te hebben. Ze heeft gehoord dat haar nicht Elisabeth al 6 maanden in verwachting is. En als alles goed mag gaan, en het gaat gelukkig ook goed tijdens de zwangerschap van Elisabeth, heeft ze nog 3 maanden te gaan. Trouwens, het is ook best wel opmerkelijk deze tijd, de tijd van de Heere Jezus Christus, dat de vrouw die in ondertrouw is, dus wettelijk al getrouwd is met haar man, het ouderlijke huis verlaat. Een van de voorwaarden van de ondertrouw was dat je juist bij het ouderlijke huis moest blijven, als je die nog mocht hebben. En we gaan ervan uit dat Maria haar ouders nog mag hebben. Het is heel ongebruikelijk om als je in ondertrouw bent het ouderlijke huis te verlaten, zeker voor een lange periode van 3 maanden, want Maria blijft 3 maanden bij Elisabeth. En trouwens is het niet eigenlijk veel beter om eerst eens even met Jozef te gaan praten. Afgaande op de verschillende getuigenissen in het evangelie, veronderstel ik met anderen dat Jozef er zelf achter komt dat Maria in verwachting is. Hij constateert dat op enig moment, zegt de evangelist Matthäus. En hij neemt dan zijn eigen maatregelen. Hij wil Maria heimelijk verlaten en zo de verdenking op zich laden en haar besparen alle schande die over haar zou kunnen worden uitgestort op het moment als het dorpje Nazareth erachter komt dat ze voor het huwelijk vooruitgegrepen hebben op de seksualiteit die God gegeven heeft als gave binnen het huwelijk. Vanwaar die haast? Maar dat heeft alles te maken met het woord van God dat Maria hoort. En de haast van Maria is niet eenmalig, alleen maar verbonden met haar als jong meisje. We komen dat op meerdere plaatsen tegen, tijdens het leven van de Heere Jezus en kort na de hemelvaart van de Heere Jezus. Dat mensen door het woord in beweging worden gezet, haast hebben. Ik denk alleen maar gemeente naar die nachtelijke ontmoeting tussen de engelen en de herders in de velden van Bethlehem. En als dat helle hemelse licht in één keer weer verdwenen is uit de ogen van de herders, dan gaan ze met haast naar de kribbe. Om te zien, met hun eigen ogen te zien, het woord dat ze hebben gehoord. Herders met haast naar de kribbe van Bethlehem. Hetzelfde kun je ook zeggen van de wijzen uit het oosten. Op het moment als ze die ster hebben gezien en daaruit hebben geconstateerd, hebben opgemaakt dat er een koning is geboren, zeggen ze niet tegen elkaar, laten we nog even een paar maanden wachten. Moeten nog een aantal dingen regelen. Maar dan gaan ze op zoek naar de geboren koning der Joden. En als ze in Jeruzalem aankomen, dan betrekken ze niet zichzelf ergens bij een hotel. Maar dan zeggen ze als eerste, waar is de geboren koning der Joden? En als ze begrijpen dat ze even door moeten reizen, zetten ze die reis direct voort. Ze blijven niet een paar weken in Jeruzalem om bij te komen. Nee, ze gaan met haast. Het is niet alleen het geval rondom de geboorte van de zaligmaker dat het woord van God mensen in beweging zet en ze met een heilige gedrevenheid, met een heilige drang, met haast ook gaan om te zien het woord dat de Heere heeft verkondigd. Hetzelfde zie je trouwens ook aan het einde van Jezus' leven en na zijn opstanding. Als op de eerste dag van de pas begonnen week vrouwen in het graf aankomen en zien dat alles leeg is en ze horen de engel zeggen, hij is hier niet, hij is opgestaan, dan gaan ze met haast terug naar de discipelen. Ze dralen geen moment. Als ze de discipelen ontmoeten, vallen ze direct met de deur in huis. De Heere is waarlijk opgestaan. Petrus en Johannes die boodschap horen, gaan met haast naar het graf. Om met hun eigen ogen te zien of het klopt wat de vrouwen zeggen. Maria Magdalena, die Jezus ontmoet in de tuin van Jozef van Arimathea, ze gaat met haast naar de discipelen. En als aan het einde van diezelfde dag Emmausgangers in het veld de vreemdeling ontmoeten die deze dwalende mannen thuis brengt. En thuis laat komen, en u begrijpt thuis met een hoofdletter, thuis laat komen bij God, zodat ze in het breken van het brood en in die uitgestrekte handen over dat gebroken brood de opgestane Jezus herkennen. Dan zeggen ze niet tegen elkaar, laten we maar eens naar bed gaan. Morgen een nieuwe dag, dan gaan we terug naar Jeruzalem. Nee, aan het begin van de nacht gaan ze terug naar Jeruzalem. Met haast. Om te horen en om te zeggen, om te verkondigen dat wat ze hebben gezien. Nu, dat zien we ook hier in Lucas 1. Het woord van God geeft een heilige gedrevenheid in het leven van Maria. En ik trek dan maar meteen ook de lijn door, gemeente, naar de bediening van het heilige avondmaal volgende week zondag, als God het geeft. Het woord van God, als dat wordt toegepast door de Heilige Geest in ons hart, geeft een heilige gedrevenheid. Een hunkering, een verlangen om te zien, te proeven, te smaken, dat wat God in zijn woord belooft. Dat is de kracht van het woord. Die kracht schuilt niet in ons hart. Dat heeft niks te maken met karakter, met vrijmoedigheid. Nee, zelfs de meest bevreesde mens, zelfs mensen die in de loop van de tijd bekend kwamen te staan als mensen schuw, als het woord intrek nam in hun hart, kwamen ze met haast. Wat een kracht schuilt er in Gods woord. En wat een heerlijke en een heilige gedrevenheid bewerkt het woord in het hart van een zondaar, een zondares die door het woord wordt aangegrepen. Alles laat liggen voor wat het is, net als Maria. Ze laat alles uit haar handen vallen en ze gaat met haast. Wat is dat voor een haast? Is dat iets van onzekerheid? Is Maria er niet van overtuigd? Schuilt daar een stuk onzekerheid in door, een stuk angst? Zal het dan toch echt waar zijn? Is dat de houding van eerst zien en dan geloven? Eerst Elisabeth zien? Met je eigen ogen controleren dat het waar is, dat ze echt in verwachting is. Nu, als je bij een zwangere vrouw op bezoek komt die 6 maanden al in verwachting is, dan zie je dat inderdaad. Is dat wat Maria drijft? Onzekerheid? Ik denk niet dat dat het belangrijkste is, gemeente. We gaan zo meteen terug naar het woord, maar ik zou vanmorgen wel willen zeggen tegen u en ook tegen mezelf. We hoeven ons denk ik ook niet te schamen voor onzekerheid, denkt u wel? Je hoeft niet zeker te zijn van jezelf. Om de toevlucht te nemen tot de Heer. En je hoeft ook niet zeker te zijn van jezelf om aan te kunnen gaan aan het heilige avondmaal. Het avondmaal is juist bedoeld voor mensen die onzeker zijn. Die misschien vol vraag, vol twijfel, vol aanvechting, vol mitsen, vol maren en voor ja maar zijn. Maar één ding niet meer kunnen nalaten, dat is blijven zitten. Die van één ding overtuigd zijn, al durf ik het niet te geloven, al kan ik het misschien op dit moment niet eens geloven. God is betrouwbaar. Dat is het enige wat Maria drijft. Het woord. De betrouwbaarheid van Gods belofte. En als de Heer die belofte geeft, let u er maar eens op, ook rondom het kerstevangelie, maar we zullen dat zo meteen ook zien rondom Paas, om die lijn even weer te trekken. Dan geeft de Heer bij het woord altijd ook een teken ter bevestiging. We zien dat in het leven van Maria, kijkt u maar even met me mee, als die engel heeft gesproken, dan zegt hij in het slot tegen Maria, vers 36, zie, let op, Elisabeth, uw nicht, is ook zelf bevrucht met een zoon in haar ouderdom. En deze maand, die haar, die onvruchtbaar genaamd was, is de 6e, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De engel geeft dan niet de opdracht aan Maria, ga zelf maar kijken. Nee, deze mededeling van de engel is genoeg om Maria in beweging te zetten. Ze begrijpt de hint, het teken, wat de Heere door middel van de engel aan haar geeft. De engel die vertelt haar geen nieuwtje. Als ze aan de familie door kan vertellen, weet je het ook, de nicht Maria, Elisabeth is in verwachting. Nee, deze engel die komt haar tegemoet in onze en in haar menselijke zwakte. God weet dus met wie hij van doen heeft. Namelijk met zwakke mensen. Die al is het geloof dat de Heilige Geest in het hart van een zondaar plant, zeker van God, tegelijkertijd zo vaak tegenkant van de kant van van de gelovigen. Van de mens in wie God het geloof plant. De engel had dat niet hoeven zeggen tegen Maria. Je nicht Elisabeth is in verwachting. Maar hij zegt dat om Maria te hulp te schieten. Om haar ook de weg te wijzen. De weg van het woord dat bevestiging zoekt. In het teken dat de Heere heeft gegeven. Je ziet dezelfde beweging bij de herders in het veld. Dit zal uw teken zijn. Gij zult het kindeke vinden in doeken gewonden en liggende in de kribbe. En dan gaan ze met haast. Wijzen uit het oosten. Ze krijgen in Jeruzalem het teken van Gods belofte mee. In Bethlehem, daar staat de ster en dat is naar Gods belofte. De vrouwen op de vroege morgen van de pas begonnen dag in de nieuwe week die is aangebroken. Ze zien de tekenen. Zie, hij is hier niet. Kom naar binnen, opgevouwen grafdoeken. Zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En het is de engel die hen dan weer terugbrengt in de baan van het woord. Dit is toch wat hij gezegd heeft. Dat de zoon des mensen na 3 dagen weer zal opstaan uit de doden. De Emmausgangers, de tekenen van het gebroken brood. Waardoor ze de opgestane Christus kennen. Dat brengt ze met haast in Jeruzalem. Nu met het oog daarop, gemeente, heeft de Heer ook de sacramenten van doop en heilig avondmaal ingesteld. Dat is niet om God. Ook niet omdat het werk van de Heer dan echt af is. Maar dat doet de Heer om ons tegemoet te komen in onze zwakte, onbeholpenheid, onze ongestadigheid. Onze twijfel, onze wankelmoedigheid. Dat wij avondmaal mogen vieren in het midden van de gemeente als God geeft. Dat doet de Heer in de eerste plaats met het oog op onze zwakte. Onze onkunde. Onze geestelijke dwaasheid. Onze verwardheid. God geeft de tekenen. Zodat het geloof houvast vindt in Gods belofte. Daarom heeft Maria haast. Ik trek me meteen de lijn door, gemeente, ook aan het einde van dit eerste punt. In de eerste plaats maar door u eenvoudig de vraag ook te stellen aan u en aan jou. Ken jij ook iets van die heilige gedrevenheid? Die gedrevenheid die de dichter bijvoorbeeld verwoordt. U zoekt mijn hart. Mijn oog blijft op u staren. Kun jij die werking met het woord, het voortdurend zoeken in de schriften op zoek naar het woord en naar het werk van de Heer? Heb jij ook die behoefte vanuit het woord ontvangen om houvast te vinden buiten jezelf in de belofte van het evangelie? En heb je daarom ook eerbied en hoogachting gekregen voor de tekenen die de Heer daarbij heeft gegeven en het teken van doop en heilig avondmaal? Is dat ook de trek in jouw leven, de hunkering om de woorden van de Heer niet alleen in te drinken, maar om ook aan het woord van God gehoorzaam te zijn? Om de weg te wandelen die de Heer vanuit het woord jou, u en mij voorhoudt, ook de weg als we de Heer mogen kennen, als het woord ons hart heeft aangegrepen, de weg die uiteindelijk zal leiden tot de avondmaalstafel. Is dat ook verlang, jouw verlangen en jouw gebed en is dat ook jouw worsteling in de binnenkamer omdat de Heere dan ook moet trekken en hij je brengt bij die plaats waar het woord en het teken samenvallen en het geloof zijn volle zicht op het werk van de drie enige God mag krijgen? Is dat ook steeds jouw belijdenis? Ik liep niet af, mijn hand en oog op te heffen naar omhoog. Mag ik dat ook in de richting van de avondmaalgangen zeggen? Als er onder hen zijn die dat niet kennen, voor wie het heel gewoon is om avondmaal te vieren. Die heilige gedrevenheid, die worsteling met de Heere, dat zoeken van de Heere, dat verlangen naar de Heere, dat gebed naar de Heere, dat worstelen met het woord, dat pleiten op Gods belofte, eigenlijk maar onzin vinden. Zou je dan niet vanmorgen jezelf ook de vraag moeten stellen of je wel aan kan gaan? Als avondmaal voor jou iets is dat erbij hoort. maar dat je nooit heeft gebracht betekenen en van Gods belofte bij de betekenis van die belofte. Zat je dan de voorgaande keren wel op de juiste plek? Waarom heb je dan het teken nodig als je de worsteling met het woord niet kent? En is er dan wel sprake in jouw hart van dankbaarheid? Omdat God in zijn barmhartigheid zo laag afdaalt in de tekenen van brood en wijn. Dat je erbij komt. Dat dat een wonder is. Dat God, zoals we dat vanavond zullen horen in de lofzang van Maria, heeft omgezien. Met jou. En naar u. U die de Heere mag vrezen, hoe is het met die haast op dit moment in je leven? Is terecht die honger en dorst naar Christus gerechtigheid? Is er ook met het oog op de bediening van het heilige avondmaal een hartelijk pleiten op Gods belofte? Een verlangen om de Heere opnieuw te ontmoeten in het tekenen van brood en wijn? Om het opnieuw uit Gods mond te horen. Ik ben uw heil alleen. Een heilige nieuwsgierigheid om eens deze avondmaalsgang nieuwe kanten en nieuwe aspecten van het werk van de drie enige God te mogen aanschouwen door de ogen van het geloof. De Heere daarin te bewonderen en te verheerlijken. Houdt Maria ons vanmorgen niet een spiegel voor, gemeente. Zowel voor degenen die op dit moment nog thuis zitten en u begrijpt wat ik bedoel, dat bedoel ik niet letterlijk. Maar u heeft in de achterliggende tijd voortdurend toch het evangelie gehoord en voortdurend de belofte van het evangelie ook aan u werd voorgesteld. En dat het je nog nooit in beweging heeft gezet. Dat je nooit thuis kwam en je knieën boven voor de Heere. Heer, ik heb het woord van u gehoord, maar ik sta er buiten, ik kan er niet bij. Wilt u zelf komen en het woord met kracht toepassen? Maar ook in het leven van hen die de Heere mogen vrezen. Hoe is het nou met het geestelijk leven op dit moment? Is daar een honger en dorst? Kinderlijk uitzien? Of is het ingezonken? Laten we die vraag meenemen, ook in deze week van voorbereiding in de stilte van de binnenkamer. En daar eerlijk voor Gods aangezicht een antwoord op zoeken te vinden. Het woord zoekt niet alleen bevestiging, gemeente, het geloof van Maria, het legt ook verbinding. Kijkt u maar met me mee. Als Maria aankomt in het huis van Elisabeth, dan gebeuren de nodige dingen op dezelfde tijd, vers 40 en verder. Ze kwam in het huis van Zacharias en groet Elisabeth. Het geschiedde als Elisabeth de groet van Maria hoorde, zo sprong het kinderke op in haar buik en Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. En riep uit met grote stem en zeide, gezegend zijt gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw buik. Van waar overkomt mij dit, dat de moeder van mijn Heere tot mij komt? Want zie, als de stem van uw groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kinderke van vreugde op in mijn buik. Er zijn er dus vier in dit huis. Lucas zegt het ook met nadruk, het huis van Zacharias. Waar Maria groet. Elisabeth hoort de groet. En het kinderke dat Elisabeth meedraagt, reageert op die groet met vreugd. Door de binnenkomst van Maria wordt er een band gelegd. Let u er even op. Een band die in de eerste plaats de generaties overstijgt. Twee hoogbejaarde mensen, Zacharias en Elisabeth. Een jonge vrouw, we zeiden vorige week, 13, 14 jaar, 15 misschien, Maria. En het ongeboren leven dat Elisabeth meedraagt. Op het moment als de zoon van de Allerhoogste in de moederschoot van Maria, het huis van Zacharias en Elisabeth binnenkomt, vallen in één keer die generatieverschillen, die leeftijdsverschillen weg. En vinden jong en oud elkaar in de vreugde in God. Dat kan nou de Heer alleen bewerken. De Heere Jezus Christus. Alleen Hij laat die verschillen wegvallen. Dan wil ik toch even een paar lijnen trekken, gemeente. In de eerste plaats maar heel eenvoudig deze lijn. In het leven van hen die op dit moment ook in verwachting zijn. Zie je dat de Heilige Geest ook werkt in de moederschoot. Dat is toch de reden waarom je op dit moment ook het kindje biddend verwacht. Dat het vanaf de moederschoot de Heere gaat vrezen, toch? Dat is toch ook het verlangen van jou als moeder en als vader. Dat je zoontje of dochtertje, als God het geeft, die je straks in je armen mag krijgen. Nu al mag liggen in de doorboorde handen van de Heere Jezus Christus. Johannes is niet de enige in de geschiedenis die vanaf de moederschoot de Heere vreest. En het is ook niet beperkt tot de tijd van de Bijbel. De Heilige Geest kan het. En Hij wil het. Het tweede wat opvalt is dat niet alleen de generatieverschillen terugvallen, wegvallen. Op het moment als Maria, dragend de moeder, dragend de zoon van God en haar moederschoot het huis binnentreedt. Het doet ook wat blijkbaar. Met alle mens. Allereerst met het kindje dat Elisabeth meedraagt en met Elisabeth zelf. Ze voelt die golf van vreugde door haar leven gaan. En ze kan dat meteen ook duiden. Het heeft te maken met de groet van Maria. Of ze van tevoren geïnformeerd is, ik weet het niet. Ik denk het zelf niet. Ik ga ervan uit dat ze met het samenkomen van al die dingen op dit moment begrijpt wat er aan de hand is. Ze weet vanuit Zacharias wat hij opgeschreven heeft in de achterliggende maanden, dat zij de voorloper van de zaligmaker draagt. En dat betekent dat dus na haar zoon de zaligmaker Jezus Christus geboren zal worden. Hier vallen denk ik de stukjes op hun plek. En merk ze in de vreugde die golf door haar leven, dat de moeder van haar zaligmaker binnenkomt in hun huis. Het is Maria zelf die ook die blijdschap als echo op de blijdschap van Elisabeth zometeen, we zullen dat vanavond zien, ook vertolkt. Mijn ziel maakt grote Heere en mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. En daar in de hoek, laten we hem niet over het hoofd zien, zit Zacharias. Zo op het eerste gezicht zit hij er buiten. Verbinding die gelegd wordt, zo lijkt het tenminste, wordt gelegd tussen Maria, Elisabeth en Johannes de Doper, van wie Elisabeth in verwachting is. Die band die gelegd wordt, wordt gelegd door het kindje dat Maria mee mag dragen, de geboren, de verwachte zaligmaker. Zacharias staat er buiten, zo lijkt het. Hij is aanwezig en toch afwezig. Toch gemeente, ik zou hem maar niet te snel afschrijven vanmorgen. Ik wil wel even een lijn trekken vanaf dit moment, ook rondom de avondmaalstafel. Ik weet het niet, maar ik moest er wel aan denken toen ik bezig was met de preek. Het zou zomaar kunnen dat in het midden van de gemeente er in de achterliggende periode rondom de avondmaalsbedieningen die achter ons liggen, er onder ons waren die voor hun gevoel er buiten stonden. Ze zagen de vreugde rondom de avondmaalstafel van hen die tot hun grote verwondering en blijdschap hun zaligheid in Christus werk mochten ontvangen en dat mochten genieten. Je hoort het misschien uit de mond van je eigen vrouw of man, van je zoon of van je dochter, van je vader of van je moeder. En het greep je aan. Nog niet eens dat zij zich mochten verblijden in het werk van de Heere. Maar dat terwijl jij bleef zitten, terwijl je het woord van God in je leven had horen klinken, je tegelijkertijd ook bewust werd van het verdriet dat je de Heere aandeed. Om niet te gehoorzamen het woord van hem, doe dat tot mijn gedachtenis. Nee, versta me vanmorgen goed. Ik bedoel dat niet om zoveel mogelijk mensen aan de avondmaalstafel te praten. Dat is het werk van de Heilige Geest. En in die ontspannenheid mogen we ook samen zijn rondom het woord gemeente. Maar het zou zomaar kunnen dat er in de achterliggende periode er onder ons zijn geweest die met verslagenheid teruggingen naar huis na een avondmaalzondag vanuit het besef, ik heb de Heere laten staan. Hij was daar. Hij nodigde. En ik voelde de trekkende liefde van de Heer in mijn hart. En ik bleef zitten. Net als Zacharias. En hij bleef staan in de tempel. Wees de belofte van de Heer bij monden van Gabriel af. En dan kom je thuis, kun je niks zeggen. Zit je in de hoek van de kamer, komt Maria binnen, zie je vrouw reageren, die zich verblijde in God en jij zit ernaast. Nou komt volgende week zondag de Heer opnieuw, hier in zijn huis. Is dat geen wonder? Dat hij komt. En dat hij vanmorgen je daar al op wijst. Dat hij komt. En dat hij dezelfde is in zijn trouw. En dat hij opnieuw die opzoekende zondaarsliefde ook vanmorgen laat voelen in je hart en leven. En dat hij zonder gaan staan in de tekenen van brood en wijn. Jou of u wil wijzen op de blanke gerechtigheid van de Heere Jezus Christus. Opdat je je samen met hen die Jezus Christus mogen kennen. Je mag verblijden en verheugen in Gods heil. Kijk, dat is de verbinding die Maria legt. Die verbinding wordt niet in de eerste plaats zichtbaar door de ervaring van de vreugde. Die verbinding die Maria legt in het huis van Elisabeth en Zacharias wordt zichtbaar door de belofte die God binnenbrengt in het leven van Zacharias. En hem erbij bepaalt, het is ook echt waar. Hij ziet Elisabeth groeien, 6 maanden in verwachting. Hij hoort Maria binnenkomen. Hij ziet wat het met het kindje dat Zacharias en Elisabeth verwachten doet. Hij verheugt zich in God. De Heere laat erin zien, ook in het leven van Zacharias, dat met zijn ongeloof God er gelukkig boven staat. En dat hij denkt aan zijn genade en hij zijn trouw bevestigt. En hij zijn woord wil waarmaken, ook in het leven van Zacharias. Al kan hij nog niks zeggen. Omdat zijn mond is gesnoerd door het woord van de Heer. Hij aanschouwt wat hij voor ogen ziet. De Heere bereidt Zacharias daarop voor dat zometeen als zijn mond wordt geopend, hij als eerste mag zeggen, Johannes is zijn naam. De Heer is genadig. Hij ziet om. Dan neem dat mee in de week van voorbereiding. U die de voorgaande keren met verslagenheid in het hart terugkeerde naar huis, de Heere is dezelfde gebleven. Hij wil verbinding leggen. Nog niet eens zozeer in dezelfde ervaring, vreugde en blijdschap in het hart van Maria en Elisabeth. Maar hij wil verbinding leggen door de belofte van de beloofde zaligmaker. Door de verwachte Christus, waarin Maria en Elisabeth zich mogen verblijden. Maar waar Zacharias ook zijn houvast alleen in moet vinden. Ik maak er een stap naar het derde punt. Het geeft dus ook verwachting, het geloof van Maria. Kijkt u maar even met me mee. De woorden die Elisabeth als laatste zegt. Zalig is zij die geloofd heeft, vers 45. Want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden. Maria blijft 3 maanden bij Elisabeth. De laatste periode van de zwangerschap van Elisabeth is Maria daar in huis. Ze zal niet op een stoel hebben gezeten, denk ik. Ze zal Maria hebben bijgestaan, of Elisabeth hebben bijgestaan. Voor wie het allemaal steeds moeilijker ging. Maar denkt u even met me mee, zometeen gaat ze terug naar huis. Toen ze wegging, kort nadat de engel het had gezegd, zie, gij zult de zoon van de Allerhoogste genaamd worden, was het aan haar nog niet te zien dat ze in verwachting is. En nu komt ze over 3 maanden terug in Nazareth. Goed, je kan je zo kleden dat het niet wordt gezien. Maar vroeg of laat komt het toch naar buiten. Wat zal Jozef ervan denken? Wat zullen mijn ouders ervan vinden? Hoe moet ik uit gaan leggen dat ik een engel heb gezien? En dat die engel dit zei, gij zijt de gezegende onder de vrouwen. Een eenvoudig meisje die aan de mensen moet gaan vertellen dat zij de Zoon van God verwacht. Ziet u het voor u? Ik niet. Maar ze moet wel terug. Terug naar Nazareth. Terug naar het gewone leven. Terug naar de schande. Terug naar het ongeloof. Terug naar het ontkennen. Terug naar het onbegrip van Jozef, die zijn eigen conclusies trekt en zijn eigen plan gaat opmaken. Waar kan ze op terugvallen? Het enige dat ze heeft als ze teruggaat naar huis, is wat ze heeft gezien bij Zacharias en Elisabeth. En Gods belofte. Meer niet. Op een voorbereidingszondag, gemeente, staat de prediking vooral ook in het teken van het aangaan aan het avondmaal. Ik hoop dat u begrijpt wat ik nu ga zeggen. In de loop van de jaren vind ik het eigenlijk steeds moeilijker om af te gaan van het avondmaal. Dan aan te gaan. Terug van de plek waar het soms al goed kan zijn. Weg van de plek waar je Christus liefde soms op zo'n tere manier ondervindt in je hart. Weg van de plaats waar de Heer het zo vaak wil waarmaken. Hier wordt de rust geschonken. Hier het vette van uw huis gesmaakt. Een volle beek van wellust maakt hier elk in liefde dronken. Weg van de plek waar je even over alles heen mag zien op God. Waar alles wegvalt. Weg van de plaats waar het soms zo heilig stil kan zijn. Geen stem die je beschuldigt, geen aanvechting, geen verwarring, maar waar God alles is en in alle. En dan sta je op en dan moet je terug. Terug naar het gewone leven, terug ook naar het rauwe leven, terug naar de strijd, terug naar de aanvechting. Terug naar de zonde, terug naar de verleidingen, terug naar de periode van geestelijke eenzaamheid, terug naar de momenten dat de Heer zo ver bij je vandaan lijkt te zijn. Terug misschien ook wel naar perioden dat je jezelf soms afvraagt, is de Heer eigenlijk wel in mijn leven begonnen? Begrijpt u mijn opmerking? In de loop van de jaren, als je avondmaal mag dienen, als je aan het avondmaal mag gaan, kan het teruggaan soms zoveel zwaarder zijn dan het aangaan. Aangaan vanuit dit leven is soms ook letterlijk met haast vluchten toch. Alleen bij hem ben ik veilig. Alleen bij hem hoor ik van genade, troost en hel. Alleen bij hem wordt alles even stil. Alleen bij hem ligt het helemaal vlak. En dan moet je weer terug. Het heeft me meer dan eens diep ontroerd, gemeente. En dan wil ik de lijn vanuit dat moment ook terugleggen naar de tekst. Dat in het dankgebed bij het avondmaalsformulier gebeden wordt, geeft dat wij getroost ons kruis op ons nemen. Geef dat wij getroost ons kruis op ons nemen, dus niet hier laten liggen aan de avondmaalstafel. Op ons nemen, onze heiland beleiden en in alle droefenis met een opgeheven hoofd Jezus Christus uit de hemel verwacht. Dat zijn woorden die je soms spelt op een zondagavond als je in stilte terugkijkt op de avondmaalzondag. Geef dat wij ons kruis getroost op ons mogen nemen. En dan staat Maria na 3 maanden op het punt om terug te gaan. En dan moet ze haar kruis op zich nemen, terwijl ze in verwachting is van de Zoon van God. En dan is het laatste wat ze hoort als ze dat huis verlaat. Ik wil die woorden toch nog een keer met u lezen, maar dan zal ik ze letterlijk vertalen. Zalig is zij die geloofd heeft, want de dingen die haar van de Heere gezegd zijn, zullen door God volbracht worden. Er staat een bijzondere uitdrukking in Lucas Evangelie, hoofdstuk 1 vers 45. Een uitdrukking die je meerdere keren tegenkomt, vooral in Lucas, in zijn Evangelie, in zijn tweede werk Handelingen. Je kan eigenlijk zeggen dat is voor Lucas een standaard uitdrukking. Volbracht worden, dat kan alleen maar God doen. De Heere die vervult. Wat vervult de Heere? De dingen die hij heeft gezegd. Let u er even op dat Elisabeth dus niet wijst op dat waar Maria voor staat, voor die dingen. En vult u ze dan maar in vanuit het leven van Maria. De dingen, Jozef, de familie, het dorp, schande, smaad, spot, ontkenning. Maar dat Elisabeth de aandacht verlegt van die dingen naar de Heere God. God zal het doen, zegt Elisabeth tegen Maria. God staat daarvoor in. Hij houdt getrouw zijn woord. Je hoort dan eigenlijk hier aan het slot van Elisabeths rede, toespraak tot Maria, het slotwoord van de engel. Waren dat ook niet de laatste woorden die de engel uitsprak tegen Maria? Vlak voordat hij weer opvoerde naar de Heere, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Dat hoorden ze in Nazareth. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? En als hij hier in het huis van Elisabeth aankomt, omdat ze bevestiging zoekt van haar geloof in Gods belofte, dan hoort ze uit de mond van Elisabeth met andere woorden hetzelfde. Zou voor God iets te wonderlijk zijn? De dingen die de Heer heeft gezegd, Maria, die zal hij zelf vervullen. Is dat ook niet de troost van het heilige avondmaal? Aan het heilige avondmaal is toch dezelfde stem die spreekt, of niet? Aan het heilige avondmaal mag worden beleefd en ondervonden. De Heer heeft 1 keer gesproken. Ik heb dit 2 keer gehoord dat de sterkte van God is. Aan het heilige avondmaal wil de Heer toch bevestigen en verzekeren zijn hartelijke liefde en trouw jegens ons. Aan het heilige avondmaal wil de Heer toch voor ogen stellen dat hij zelf instaat voor zijn eigen werk en dat de garantie van Gods belofte niet afhankelijk is van de zekerheid van mijn geloof, maar van de almacht, de gewilligheid en de betrouwbaarheid van de Heer. Aan het heilige avondmaal wil de Heer toch de aandacht verleggen van de dingen waar ik tegenop zie, als ik weer opsta, terug ga naar huis, terug ga naar het gewone leven en mijn aandacht wil vestigen op God, die erboven staat, die alles overziet, die de dingen leidt, bestuurt en regeert, maar die ook weet wat hij van zijn maaksel kan verwachten, ook weet wat hij van Maria kan verwachten. Nou, dat is helemaal niets. Een jonge, kwetsbare, zwangere vrouw die er helemaal alleen voor staat. Neemt u dat mee, ook in de binnenkamer, in de week van voorbereiding? We hebben de Heer niet alleen nodig om aan te kunnen gaan. We hebben het avondmaal ook nodig om terug te kunnen gaan. Om ons kruis op te nemen. Om vertroost te worden. Om te zien, te horen en te proeven. Het ligt ook echt buiten mezelf, verankerd in God. En wat is de Heer dan ook genadig, dat hij dat iedere keer weer opnieuw wil doen. Maria kwam niet binnen in het huis van Elisabeth met de verwachting, wat zal Elisabeth nu gaan zeggen? Nee, God kwam. Hij sprak. En hij sprak het woord afgemeten, toegepast op haar hart. Hij wist waar Maria voor kwam te staan. Hij overzag die weg terug vanuit het huis van Zacharias en Elisabeth naar Nazareth. Hij wist van die vlucht naar Egypte. Hij wist van de plaats waar Maria zou bevallen van een kindje in een herberg, in een stal. Hij wist van de zorgen en de moeite waar Maria voor kwam te staan. Hij wist van het kruis dat zijn schaduw zou werpen over het leven van Maria. En aan het begin van dat alles klinken de woorden als een gouden draad door het leven van Maria. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Zalig is zij die geloofd heeft. Want de dingen die van de Heere haar gezegd zijn, zullen volbracht worden. Kijk, daar kan nou de vinger bij worden gelegd in de week van voorbereiding. Dan mogen we bij de Heere schooien om geloof. Dan mogen we bij de Heere aankloppen om vrijmoedigheid. Dan mogen we bij de Heer ook bidden om bewaard te worden dat we hem verdriet doen in zijn gewilligheid. Dan mogen we onze hoop op God vestigen. Waarvan de dichter zegt, zij die op de Heere vertrouwen, zullen met God niet beschaamd uitkomen. Amen.